zullen we samen een gedeelte gelezen uit het Matteüs-evangelie. Matteüs hoofdstuk 1 vanaf vers 18. Dat spreekt over de geboorte van de Heer Jezus. Matteüs 1 vanaf vers 18. Daar staat het volgende. De geboorte van Jezus Christus nu gebeurde zo. Toen zijn moeder Maria met Jozef ondertrouwd was, bleek zij, voordat zij waren samengekomen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef, haar man, rechtvaardig was en haar niet openlijk te schande wilde maken, was hij van plan haar in het geheim te verstoten. Terwijl hij echter deze dingen overdacht, zie, een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen, want wat in haar is verwekt, is uit de Heilige Geest. Zij nu zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk behouden van hun zonden. Dit alles nu is gebeurd, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet die zei, zie de maagd zal zwaar worden en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. Dat is vertaald God met ons. Toen Jozef nu uit de slaap was ontwaakt, deed hij zoals de engel van de Heer hem had bevolen en nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij een zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. Vanmorgen staan we stil bij de geboorte van de Heere Jezus Christus. Het woord geboorte, in het Grieks is dat het woord genesis, en komt van het woord genao, wat verwekken, voortbrengen aangeeft. In Matteüs 1, vers 1 tot 17, wordt het 15 maal genoemd en dat wordt steeds vertaald met Abraham verwekte Isaac, etc. We hebben het vanmorgen niet zomaar over iemand die geboren wordt, maar als je nadenkt over de persoon van de Heer Jezus, hij is de tweede mens, de laatste Adam, een priester meer dan Melchizedek, een offer meer dan Isaac, een geliefde, verworpen, verheven zoon meer dan Jozef. Een profeet meer dan Mozes. Een kampioen meer dan Jozua. Een koning groter dan David. En een wijze raadgever meer dan Salomo. We zullen eerst even kort stilstaan bij het ontwerp van de vier evangeliën. We hebben vier evangelisten in het Nieuwe Testament. En het eerste boek waar we nu in lezen begint met geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Het sluit aan bij Genesis 5. Dat is ook een geslachtsregister. Heel bijzonder is dat als eerste hier staat zoon van David. En dat geeft ook gelijk aan dat het Matteüs-evangelie dat laat zien dat hij de beloofde Messias is. Dat hij de Christus is. Dat hij de koning der koningen en de Heer der heren is. Marcus, het tweede evangelie, spreekt over de dienstknecht. Lucas, het derde evangelie, spreekt dat hij de zoon des mensen is. Lucas was een arts en hij laat dat ook zien vanuit dat gezichtspunt. En het vierde evangelie, het Johannes-evangelie, laat zien dat hij de zoon van God is. Het geslachtsregister, daar is al iets over gezegd, wordt in drie evangelieën genoemd. Matteüs, wat we nu gelezen hebben, laat zien dat het gaat vanaf Abraham en naar David, Salomo, en dan die Jegonja is al genoemd, en uiteindelijk komt het dan bij Jozef. Marcus laat geen geslachtsregister zien. Lucas laat zien dat hij helemaal teruggaat vanaf Adam, vanaf God. En dan gaat de lijn via David naar Nathan. En uiteindelijk komt het uit bij Maria. Maar het meest bijzondere geslachtsregister wat er is, dat is het Johannesevangelie. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. Het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. En dat geeft aan dat het kindje wat geboren wordt, niet zomaar iemand is, maar dat hij er altijd is geweest. Sterker nog, hij is de Almachtige, hij is de Eeuwige, hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft zich zo klein gemaakt tot een zaadje wat gelegd is in Maria. Onvoorstelbaar. Dan nog even over Jozef. Die wordt in de evangeliën Matthäus 7 keer genoemd. Marcus wordt hij helemaal niet genoemd. Lucas ook 7 keer. En Johannes 2 keer. Nou, ik heb al een. Tjipke heeft al een heel verhaal verteld over de geslachtsregisters. Dat ga ik overslaan. Als we even gaan naar vers 22 wat we gelezen hebben, daar staat: dit alles nu is gebeurd opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet. Want ook als we het Matthäus evangelie lezen, dan worden daar 310 aanhalingen uit het Oude Testament gedaan. Dus Gods woord is één geheel. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament horen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want er wordt wel eens wat over gedebatteerd, om zo maar te zeggen, en zeggen van ja, dat Oude Testament, dat is zo oud, daar hebben we niks meer mee, daar doen we niks meer mee, is totaal niet belangrijk. Het gaat om het Nieuwe Testament. Maar als je daar goed over nadenkt, zonder het Oude Testament zou het Nieuwe Testament er niet zijn. Sterker nog, ook hetgeen wat hier gezegd wordt, dat door de profeet wordt gesproken. Nou, daar worden heel veel dingen gezegd. Ik zal ze heel kort even noemen. Ik ga er niet al te lang bij stilstaan. Wat zijn allemaal de profetieën die vervuld zijn in de persoon van de Heere Jezus? Hij zou geboren worden uit een maagd. Lezen we in Jesaja 7 vers 14. En dat gebeurde ook. Dat hebben we net gelezen. Hij zou geboren worden in de plaats Bethlehem. En dat gebeurde ook. Hij zou naar Egypte worden gebracht. En dat gebeurde. Hij zou zieken genezen. En mensen gezond maken, Jesaja 53. En dat deed hij. Hij zou gekruisigd worden, Psalm 22. En dat gebeurde ook. Hij zou sterven voor onze zonden, Jesaja 53. En dat deed hij. Hij zou uit de dood opstaan. En ook dat gebeurde. De maagd zal zwanger worden. We moeten helemaal terug naar het begin van de Bijbel om te snappen waar gaat het eigenlijk over? Dat de maagd zal zwanger worden. Het staat namelijk in Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tegen deze vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Let op dat woordje zaad. Galaten 3 vers 16 zegt: aan Abraham nu werden de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan de zaden, meervoud, als van velen, maar als van één. En aan uw zaad, dat is Christus. Het zaad, de nakomeling van Eva, van Adam en Eva, waar zo lang op is gewacht, je zou bijna kunnen zeggen 4000 jaar, kwam naar deze aarde en werd gelegd in Maria. En dan zou je zeggen van nou is dat een samenloop van omstandigheden, het gebeurde zomaar ineens. Nee, Galaten 4 vers 4 zegt, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Het is wel heel bijzonder dat het steeds over die vrouw gaat. Er staat in Jeremia 31 vers 22 wel een bijzonder vers. Daar staat, want de Heere schept iets nieuws op de aarde. De vrouw zal de man ontvangen. En dat gebeurde toen de Heer Jezus gelegd werd in de schoot van Maria. Ik heb ook wat plaatjes voor de kinderen meegenomen. Ik zie niet zo heel veel, maar die zitten misschien ergens achter. Oké. We gaan naar vers 18 van Matthäus 1. Daar staat, de geboorte van Jezus Christus nu gebeurde zo. Toen zijn moeder Maria met Jozef ondertrouwd was, bleek zij voordat ze waren samengekomen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Het ondertrouwd zijn bij de Joden was een juridisch bepaalde verbintenis, die alleen maar door een scheidbrief ontbonden kon worden. Voor de wet was Jozef dus al echtgenoot van Maria. Dus het ondertrouwd zijn, dat is niet zomaar iets, nee, dat gaf aan een belofte, een verplichting naar elkaar toe. En hier is natuurlijk wel iets bijzonders aan de hand, want Jozef kwam erachter, dat staat in vers 19, daar nu Jozef haar man rechtvaardig was en haar niet openlijk te schande wilde maken, was hij van plan haar in het geheim te verstoten. Want dat is natuurlijk nogal wat, als je weet voordat je gaat trouwen dat je vrouw zwanger is. En Jozef, want dus let ook op hetgeen wat allemaal gezegd wordt van Jozef. Hè. Hij was nu rechtvaardig. En hij zat erover te denken van wat moet ik hiermee aan? Toen hij echter deze dingen overdacht, zie een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen, want wat in haar is verwekt is uit de Heilige Geest. Zij nu zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk behouden van hun zonden. Wat een bijzondere gebeurtenis, dat en dat geeft dus ook aan dat alles wat jij denkt, bekend is bij de Heere God. Denkt u daar wel eens over na? Want wij denken heel wat in ons hoofd. Maar hier staat, terwijl hij echter deze dingen overdacht, hij sprak ze nog niet eens uit. Hij zat erover te denken, hoe moet dit? En precies op dat moment dat hij daaraan denkt, komt daar de engel uit de hemel in een droom. En let ook op wat hij zegt, hè? Jozef, zoon van David. Dus dat Jozef een afstammeling is van David is heel duidelijk. Zo wordt hij zelfs aangesproken. En er wordt gezegd, wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen. Want wat in haar is verwekt is uit de Heilige Geest. Dit wat er gebeurde, Jozef was nog niet getrouwd met Maria, toch werd een kindje geboren. En ook later, nadat ze weer terug zijn gekomen in Nazareth, wisten de mensen in Nazareth dit ook. Dit was tot een spotrede, zie je wel, wat is dit voor iemand? Tegenwoordig zou je zeggen, die is uit ontucht geboren. En dat is niet zomaar iets wat hier staat. Maar het is ook heel mooi hoe Jozef daarmee omgaat. Hè? Dit alles nu is gebeurd, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet, die zei de profeet Jesaja, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven. Dat is vertaald God met ons. Toen Jozef uit de slaap was ontwaakt, deed hij zoals de engel van de Heer hem had bevolen en nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Wat een vertrouwen was daar ook bij Jozef. Want als je vandaag en de dag kijkt om je heen, hoe het met huwelijken zit, als men met elkaar gaat trouwen, hoe is het dan daarvoor? Heb je respect voor elkaar? Hij had geen gemeenschap met haar voordat ze daadwerkelijk waren getrouwd, zou je kunnen zeggen. Of in dit geval voordat de Heer Jezus werd geboren. Tot nu toe hebben we gesproken over de mens Jozef. Vervolgens wil ik dat even een stapje verder nemen, door te zien wat de Heer Jezus zelf zegt. Dat staat in Hebreeën 10 vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komen in de wereld, slachtoffer en offeranden hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam toebereid. En in vers 7 van Hebreeën 10. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. En in Hebreeën 1 vers 6 staat, en als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Dit geeft dus aan dat de Heer Jezus al bestond, er was, voordat hij werd geboren. Want hier staat, zegt hij bij zijn komen in de wereld. Dus het is geen toevalligheid, nee, het is precies op dat moment kwam hij naar deze wereld. En hij kwam om de wil van God te doen. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Bent u gehoorzaam? Doet u de wil van God de Vader? De wil van de Heer Jezus Christus? Want ook wij zijn geboren. De mens is geschapen naar Gods beeld, naar Gods gelijkenis. En dat betekent dus dat u een verantwoording schuldig bent ten opzichte van uw maker. Johannes 8 vers 14 staat, Jezus antwoordde en zei tot hen, hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Johannes 16 vers 28. Ik ben van de Vader uitgegaan en ik ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Johannes 17 vers 16. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. En dan hetgeen wat de Heer Jezus zegt in Johannes 18 vers 36 en 37. Daar vinden we de Heer Jezus dat hij gevangen is genomen, voor Pontius Pilatus staat en dat Pontius Pilatus vraagt van wie bent u nu? Want u bent de koning. Dan zegt de Heer Jezus in Johannes 18 vers 36 en 37. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars hebben gestreden, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem, bent u dus toch een koning? Jezus antwoordde, u zegt het, ik ben een koning. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik van de waarheid zou getuigen. Ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. In 1 Timotheus 3 vers 16 staat, 6 vers 13 staat, ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Hij, de Heere Jezus Christus, is naar deze wereld gekomen, waar we vanmorgen bij stilstaan, opdat hij van de waarheid zou getuigen. Want wat had hij gezegd tot zijn discipelen? Toen hij met zijn discipelen, voordat bij elkaar was, in dezelfde nacht waarin hij werd overgeleverd, dan zegt de Heer Jezus, ik ben Yahweh, de ik ben, die ik zal zijn, die ik zal zijn, de verbondsgod, hij is dus Yahweh, hij is de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het komen waar vandaag bij stilgestaan wordt, is niet alleen maar romantisch en het is dan schitterend dat een kindje geboren wordt. Nee, dat had een bedoeling. Hij was de koning van de koningen. Hij heeft zich zo vernederd, hij heeft de gestalte van een mens aangenomen, van een dienstknecht, zoals Filippenzen 2 zegt. Hij is ons mensen gelijk geworden. Maar waarom deed hij dat? Opdat hij van de waarheid zou getuigen. En dat heeft hij gedaan, die goede getuigenis gegeven, daar bij Pontius Pilatus. En daar staat zo mooi achter, ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Kent u de stem van de Heer Jezus? Zoals zo mooi staat in Johannes 10, mijn schapen horen naar mijn stem. Zijn stem is te vinden in Gods woord. Ten slotte. Nou, we kunnen dingen constateren dat we allemaal geboren zijn. Want dan zouden we niet zitten. Maar er is iets wat nog eraan toegevoegd moet worden aan jouw geboorte. En dat noemt de Bijbel de wedergeboorte. Laten we maar even met elkaar opzoeken. Johannes 3. Er komt een man, Nicodemus, midden in de nacht naar de Heer Jezus. En Nicodemus was niet zomaar iemand, hij was iemand van het Sanhedrin. Hij was een Farizeeër en hij was bekend met datgene wat in de schriften stonden. Hij wist het Oude Testament, zeg maar, kende hij. Hij leerde daaruit. Dan staat er in vers 3. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem, Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij wil en hij hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is ieder die uit de geest geboren is. Heel opmerkelijk dat hij staat, u moet opnieuw geboren worden. En het bijzondere is, dat kun je niet vanuit jezelf. Want opnieuw geboren wil zeggen, van bovenaf geboren worden. En wat, laat ik het zo vragen, van hoe kan dat dan? Hoe doe je dat dan? De Heer Jezus zeide, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als je snapt in jouw leven dat je een zondaar bent, en dat zijn we allemaal, ik ook. De zonde brengt scheiding tussen onze schepper. En dat is die scheiding is er vanaf onze geboorte. Op het moment dat je gaat begrijpen dat iemand alles heeft gedaan om datgene weer goed te maken wat door de zonde van Adam, die at van de verboden vrucht, was teniet gedaan, om zomaar te zeggen, de scheiding tussen de Vader, of de scheiding tussen de mens en de Heere God, dat het probleem van de zonde is opgelost door de persoon van de Heer Jezus Christus. En het enige wat je hoeft te doen, het lijkt heel simpel, een gebed uitspreken. Beleid dat je een zondaar bent. En dat de verlossing, die is er namelijk, in de persoon van de Heer Jezus Christus, die, waar we nu bij stilstaan, als klein kindje op aarde kwam. Als je dat uitspreekt, door middel van woorden of in je hart, dan gaat het grote wonder gebeuren dat je opnieuw wordt geboren. In die zin sterft je eigen ik. En mag je dan wandelen zoals de Heere Jezus dat heeft bedoeld, met hem. En hij heeft er alles voor over gehad om dat mogelijk te maken. De keuze is echter bij jou, bij mij. Want tot slot wil ik dat schitterende vers dan lezen wat in Johannes 3 staat. Laten we even lezen vanaf vers 14, Johannes 3. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet, staat ook weer het woordje moet, de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Want sommigen zeggen, het is zo simpel. Het is simpel, maar het heeft de allerhoogste prijs is er voor betaald die je kunt bedenken. De schepper van hemel en aarde is naar deze wereld gekomen als mens. En als mens heeft hij zich volledig gegeven. Alles wat mogelijk was, heeft hij gedaan. En als je gaat nadenken over het lijden en het sterven van de Heer Jezus, dat is verschrikkelijk geweest. Dat was niet zachtzinnig. Denk maar aan Romeinse soldaten. Als die iemand een afranseling geven, dan is dat iets afschuwelijks. Hij heeft aan het kruis van Golgotha de allerhoogste prijs betaald, zijn leven. En de zonde van u, van mij, is toen op hem gelegd in die 3 uur diepe duisternis. Maar het wonder was dat hij, na die 6 uur gehangen te hebben aan het kruis, uitriep, Tetelestai! Het is volbracht. Zoals in het Engels zeggen, paid in full. Hij heeft het volledig betaald. En als we op die manier het kerst mogen vieren, dan snappen we waar het om gaat. Het gaat niet om een klein tierkindje alleen. Het gaat om datgene wat hij voor jou, voor mij heeft gedaan. Amen.